Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws. Hoi collega's, leuk dat jullie weer luisteren. En welkom bij deze HNW-podcast over zelfzorg en zelfzorgmedicatie. Want wat verstaan we er precies onder en waarom is het belangrijk voor ons als huisartsen om er meer over te weten? Wat zegt het recente NIVA-rapport en is zelfzorg de oplossing tot lagere zorgconsumptie? Zoals zorgverzekeraars en overheid wel claimen. Ik praat erover met apotheker, geneesmiddel en maatschappij en zelfzorgexpert Maaike Fluitman. Veel luisterplezier! Hey Maaike, welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou, leuk dat we hier samen op het HNW-kantoor aan de koffie zitten. Ook een vorm van zelfzorg.
Ja, absoluut, absoluut.
Hoor ik,
ja. Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Nou, interessant. We hadden in het vorige gesprek al zoveel leuke dingen besproken dat ik heel veel vertrouwen heb in deze podcast. Hey, zou je jezelf eerst eens even kort kunnen voorstellen? Wat heb jij met zelfzorg?
Ik heb al heel lang wat met zelfzorg. Ik ben apotheekgeneesmiddel en maatschappij. Wat eigenlijk betekent dat ik met allerlei zaken op het gebied van geneesmiddel actief ben. Maar dus niet in direct individueel patiëntencontact heb.
Oh ja.
Ik ben ooit begonnen als openbare apotheker. Vervolgens inderdaad veel bestuurlijke ervaring opgedaan. En me eigenlijk altijd geprobeerd om vanuit het perspectief van de patiënt en het individu te redeneren van wat heeft men nodig, ten aanzien van specifiek dan de kennis van de apotheker, om gezonder te zijn. Dan kom je er eigenlijk achter dat kijken naar zelfzorg, dat in Nederland heel anders is ingericht dan in andere landen, zowel Europa, maar ook buiten Europa. En dat zorgprofessionals op dat vlak meer actief zijn, meer betrokken zijn op zelfzorg. En daardoor ben ik me daar wel in gaan verdiepen, omdat ik inderdaad denk dat een gezond leven, maar ook een gezond gezondheidsstelsel, begint met goede zelfzorg. En dan heb ik het even specifiek nu over zelfzorg ten aanzien van middelen van zelfzorg. Want ik denk dat de definitie van zelfzorg stukken breder is.
Ja.
Dus eigenlijk is zelfzorg alles wat iemand doet om voor zichzelf of zijn naast te zorgen om gezond te zijn, gezond te worden of gezond te blijven.
Brede definitie.
Een hele brede definitie. En waar ik inderdaad me altijd in ben gaan verdiepen, is om te kijken van wat kunnen wij met onze expertise aan bijdragen dat mensen, als ze ervoor kiezen om een product te gebruiken voor zelfzorg, om symptomen te behandelen, om dat op een goede en veilige manier te doen. Want ik denk inderdaad dat de behoefte die mensen hebben om voor zichzelf te zorgen heel groot is.
Ja.
En dat het kennisaanbod extreem is. En dat op dit moment heel moeilijk is om als individu nog een beetje te snappen welke informatie klopt, wat is voor mij het beste, wanneer moet ik waar, bij wie terecht. En zodoende heb ik me eigenlijk inderdaad na mijn start als openbare apotheker ben ik me gaan verdiepen in dit veld en ben ik actief geweest, zowel binnen de Europese Commissie ten aanzien van een rapport over zelfzorg, maar ook in Nederland inderdaad. Dus op die manier heb ik mezelf verbreed op dit thema, omdat ik uiteindelijk van overtuigd ben dat mensen echt goed voor zichzelf kunnen zorgen. En dat die health literacy die daar ook aan de grondslag ligt, dat we daar als zorgprofessionals, zowel apothekers als huisartsen, aan kunnen bijdragen.
Ja, mooi. Nou, daar gaan we het over hebben. En we hadden het net al een beetje over de definitie. Wat is de zelfzorgdefinitie die in Nederland wordt gehanteerd? Want ik begrijp dat er ook veel variaties zijn.
Ik denk dat er niet eens één definitie is in Nederland die wij hanteren. Ik denk dat inderdaad iedere groepering die zich op een of andere manier bezighoudt met zelfzorg en daarmee ook de consument of de patiënt zelf een eigen definitie heeft.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk komt het denk ik op neer van hoe is iemand in staat om letterlijk voor zichzelf te zorgen. En wat ik dan interessant vind, heb je het zelfzorgcontinuum.
Ja.
Waarbij je zegt, aan de ene kant is iemand gewoon gezond en heeft een pijntje of een verkoudheid en wil daar gewoon iets voor hebben. En is volledig in staat om die keuze zelf te maken wat op dat moment verstandig is. En de andere kant inderdaad heb je de intensive care, waar je met de ambulance naar binnen wordt gereden, waar je volledig afhankelijk bent van de expertise en de kundigheid van de zorgwereld. En dan heb je 0,0 zelfzorg. En in dat hele veld ertussen zitten er allemaal gradaties van zelfzorg ten aanzien van de combinatie tussen experts die je nodig hebt, het soort experts wat je nodig hebt en hoe je dat dan zelf inderdaad onderdeel maakt van je dagelijks leven.
Ja, en daar zitten dus eigenlijk lifestyle en zelfzorg, geneesmiddelen en informatie zitten er allemaal
in. Ja, zit er allemaal in inderdaad.
Ja. Ja. En wij gaan het vandaag vooral hebben over de zelfzorgmedicatie en het zelfzorgadvies.
Ja.
Kan je iets vertellen over die verschillende categorieën zelfzorggeneesmiddelen? Want met die afkorting moet ik altijd weer even opzoeken.
Ja, als je gaat kijken naar de manier waarop de zelfzorggeneesmiddelen, want er zijn natuurlijk heel veel zelfzorgproducten, maar als je het hebt echt over de geneesmiddelen, dus de groep aan producten die ook door het CBG net als receptgeneesmiddelen op dezelfde manier worden beoordeeld en worden geregistreerd. Je hebt de AV, de algemene verkoop. Dat betekent gewoon dat de producten volledig veilig zijn en dat ze waar dan ook verkocht mogen worden.
Dus dan heb je het over de paracetamol en de xylometasoline en zo.
Ja, dan heb je het over inderdaad producten waarvan inderdaad de paracetamol die je inderdaad ook bij tankstation kan halen. Gewoon ja. Omdat het inderdaad voldoende veilig ervaren wordt. Dan heb je de groep UAD, uitsluitend apotheek drogist. En dat zijn eigenlijk producten waarbij wordt gezegd dat er op zijn minst de mogelijkheid moet zijn voor de consument om vragen te stellen ten aanzien van het product.
Ja.
Dus daar is net iets meer advies eventueel bij nodig, op het moment dat het gewenst is. Want er zijn nog steeds producten die als veilig worden ervaren, op het moment dat ze voor een zelfzorgindicatie worden gebruikt. Dus kortdurend, op basis van hoe dat in de bijsluiter vermeld staat. Dan kom je op de ibuprofen, de diclofenac. Ja. En wat je daarin ziet is dat dan de kleinere verpakkingen en de lagere dosering vaak UAD zijn. En dan kom je bij de volgende status, dat is de UA, dus uitsluitend apotheek. En dan inderdaad wordt gezegd, dan is het echt nodig dat de zorgprofessional, de apotheker op basis van zijn expertise daarin kan begeleiden dat het ook goed wordt verkocht. En dat zijn dan vaak de wat hogere doseringen van bepaalde pijnstillers. Een middel als Sint-Jankruid zou als geneesmiddel UA zijn, uitsluitend apotheek, omdat het inderdaad als sluiterpreparaat effectief is. Maar daar is op dit moment geen enkel product onder die status van op de markt.
En wat is dan het verschil tussen een geneesmiddel en iets wat onder de Voedsel- en Warenautoriteit valt?
Ja, in principe is er een hele duidelijke wettelijke definitie van het woord geneesmiddel.
Ja.
En dat zegt iets over toedieningscriteria, dat zegt iets over de werkzaamheid.
Ja.
Dus een geneesmiddel is of farmacologisch, immunologisch of metabool actieve stofverbinding met ook een effectiviteit. Wat betekent dat als je eigenlijk onder die effectiviteitsdosering gaat zitten, dat het bij wet geen geneesmiddel meer is.
Ja.
Waardoor vereisten die ook bij een geneesmiddel hoorden, ten aanzien van onderzoek, maar ook de bijsluitertekst, de manier waarop de interactie- of contraindicatievermelding worden gedaan, die vallen weg als het een warenwetartikel is. Dus op het moment dat het product een warenwetartikel is, dan kan er wel een gebruiksaanwijzing bij zitten, maar daar zijn niet echt eisen aan. Terwijl op het moment dat het product een geneesmiddel is, dan heb je dus de bijsluiter met hele duidelijke wettelijke vereisten wat daar qua waarschuwingen en informatie over het gebruik en de maximale dosering voor een patiënt in moeten staan.
Ja.
Dus iemand moet op het moment dat hij een geneesmiddel koopt op basis van de bijsluiter kunnen weten of dat product voor hem geschikt is, welke dosering daar goed voor is en hoe hij daarmee om moet gaan.
Ja.
Dus dat pakketje aan informatie zit eigenlijk altijd verplicht bij een geneesmiddel. Bij een warenwetartikel is dat gewoon heel anders. Dus daarin wil je inderdaad op een bepaalde manier dus zorgen dat mensen doorhebben met wat voor producten ze omgaan. Dan is het natuurlijk fijn dat je weet dat het een geneesmiddel is, want dan weet je welke informatie in ieder geval verplicht aanwezig is als iemand het voor zichzelf gaat toepassen.
En bijvoorbeeld bij melatonine, want dat kan je zowel op recept krijgen als onder de Voedsel- en Warenautoriteit.
Ja, en dat is dus inderdaad een product waarbij is gezegd dat vanaf 3 milligram het werkzaam is.
Ja.
Dus dan heeft het de indicatie voor de behandeling van jetlag, dus ook nog eens een hele duidelijke smalle indicatie ook eigenlijk maar als geneesmiddel. Maar ja, dan komen al die eisen erbij van de bijsluiter en informatie en de interactie en de contraindicaties. Ga je onder die 3 milligram zitten, dan wordt het een warenwetartikel.
Bij wijze van 2,9.
Ja, bijvoorbeeld 2,9 milligram. En dan mag het als een warenwetartikel op de markt brengen. Dat betekent ook dat je op een andere manier reclame mag maken. Dat betekent dat je de 1+1 actie mee mag doen, wat met een geneesmiddel niet mag. Dus op die manier zie je inderdaad dat het product, los van dat het recept wordt voorgeschreven, ook in de vrije verkoop als geneesmiddel aangeboden worden met die informatie en die indicatie die daarvoor mag worden gebruikt. En daarnaast inderdaad als een warenwetartikel waar dan alleen maar op staat dat melatonine bevat en waar geen claims op mogen staan. Natuurlijk mensen weten of vermoeden dat het een bepaalde toepassing heeft en zullen dan prijstechnisch misschien kiezen voor het warenwetartikel en kunnen daardoor inderdaad die informatie missen.
En kunnen het wellicht als slaapmiddel gaan gebruiken,
ja,
maar terwijl ze misschien wel daarmee gaan stapelen.
Op het moment dat 3 milligram werkzaam is,
ja,
en je hebt het product van 2,9 milligram... Ja, je hoeft maar 2 tabletjes in te nemen.
Ja.
En je zit al ruim over de 3 milligram heen. En dan net wat je zegt, mensen hebben natuurlijk allemaal een ander metabolisme systeem waarbij de ene product sneller omzet of eventueel daardoor effectiviteit verhoogd heeft op de bijwerkingen meer last van krijgen. Ja, dat is op die manier niet bij te houden.
Dit was natuurlijk al een reden, maar zijn er nog meer redenen waarom het voor huisartsen ook zo belangrijk is om wat over zelfzorgmedicatie te weten?
Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is om te snappen wat mensen aan het doen zijn voor hun eigen gezondheid.
Ja.
En we weten natuurlijk alles en we hebben allemaal, en nou, ik natuurlijk als apotheker helemaal, maar jullie ook vanuit je opleiding, je leert het over interacties en contraindicaties. Je weet inderdaad dat producten op elkaar kunnen ingrijpen.
Ja.
En een heel groot deel van de producten die vrij verkrijgbaar zijn, hebben dus ook bepaalde interacties. En soms zijn die relevant, soms zijn die niet relevant. En op het moment dat je niet weet wat mensen al aan het gebruiken zijn, ja, dan kan het interfereren met de therapie die je voorschrijft ten aanzien van de geneesmiddelen die mensen zelf gebruiken. Aan de andere kant, mensen kunnen ook niet doorhebben dat ze misschien dezelfde producten zowel het recept krijgen als dat ze het ook nog zelf kopen. Omdat ze misschien niet doorhebben dat het hetzelfde product is of dat het een combinatie van producten is.
Dat ze bij wijze van spreken, dat heb ik trouwens echt een keer meegemaakt, diclofenac op recept en Aleve nog gebruikte.
Ja.
Waardoor je hele hoge dosering NCD's kreeg.
Dus daarin denk ik dat het wel van belang is in ieder geval om te weten wat mensen doen, maar ook om te begrijpen waarom mensen doen. Dus dat die behoefte van het zoeken naar een oplossing of het geloof wat ze hebben gekregen omdat iemand het heeft geadviseerd omdat het ontzettend goed werkt of het vertrouwen wat ze ergens in kunnen hebben.
Influencer.
Ja, ik denk dat op dit moment als je voor een klacht of een symptoom gaat zoeken op het internet, dat de oplossingen je om de oren vliegen.
Ja, een woud aan informatie.
Ja, en mensen vinden het natuurlijk heel fijn om een hele snelle oplossing te hebben. En misschien niet eens zozeer vanwege de oplossing, maar ook omdat de overtuiging waarmee het vaak wordt gebracht zo overtuigend is, dat je denkt, misschien moet ik wel met die receptgeneesmiddelen stoppen en misschien moet ik juist die influencer gaan volgen.
Ja.
Maar dan kom je in dat hele brede scala aan zelfzorg weer. Want daarmee wil ik niet zeggen dat zelfzorg altijd onveilig is of niet zou moeten. Omdat je hebt die gecontroleerde geneesmiddelen als zelfzorg. Je hebt gecontroleerde medische hulpmiddelen als zelfzorg. Je hebt ook gecontroleerde kruidenpreparaten of kruidengeneesmiddelen als zelfzorg. Maar je hebt ook een scala aan heel veel andere producten waar inderdaad geen enkele controle op is. En waar mensen wel steeds meer vertrouwen in krijgen.
Ja, en waarbij ook een soort van de marketing van de influencers soms, dat is als geneesmiddel met alle voorzorgmaatregelen en alle stickers die erop staat. Zonder aanbiedingen is dat bijna niet te concurreren.
Ja, en inderdaad de overtuiging waarmee, inderdaad, zeker als je over influencers hebt, de overtuiging waarmee wordt gebracht dat iets wat nodig is, een product als magnesium. Nou, als je naar thuisarts.nl of apotheek.nl gaat, dan krijg je naar het wetenschappelijke onderbouwde informatie, ook wanneer het wel en niet werkt. Maar heb ik een klacht en ik vul het in op internet en dan komen 8, 9, 10, honderden of duizenden hits dat er allerlei magnesiumpreparaten zijn die mij gaan helpen. Ja, dan denk ik dat het heel moeilijk is voor websites als thuisarts.nl en apotheek.nl om mensen te blijven overtuigen dat ze dat misschien juist niet moeten doen of dat er andere oplossingen zijn.
Nou, wat ik ook ingewikkeld vind daarop voortbordurend is dat ik, maar dat hoor ik ook van collega-huisartsen en jullie vast ook in de apotheek, heel vaak vragen krijgen over bepaalde voedingssupplementen of kruidenpreparaten. Ik heb zelfs een keer een mevrouw gehad, die kwam met 12 busjes van SheTake, huppelpup, tot echt van alles zat erbij. Of dat mocht bij elkaar en wat ik daarvan vond. Ja, dan elke keer kom ik er weer op uit dat ik het eigenlijk niet weet, dat de apotheker het ook niet weet. En dat je dus moet adviseren van we weten het niet. Dus op eigen inzicht en ik kan het niet adviseren. En alleen kan ik zeggen van de vitamine B6 die je gebruikt is echt 6 keer de gebruikte dosering. Ja, ja. Dus dat zou ik niet doen, maar daar kun je neuropathie van krijgen. Maar verder sta ik eigenlijk met mijn rug tegen de muur.
Ik denk dat ook wel een stuk complexer is geworden tegenwoordig inderdaad. Omdat er zo ontzettend veel aanbod is.
Ja.
En ook inderdaad denk ik op dit moment nog niet voldoende bronnen zijn inderdaad om als apotheker en als huisarts op terug te vallen van wat is nou wijsheid en welke interacties zijn wel en niet relevant ten aanzien van dit soort middelen. Daarbij is denk ik wel goed om te weten dat je kunt wel herkennen aan producten inderdaad, of het een RVG-nummer heeft. In principe als een geneesmiddel geregistreerd is, dan hebben ze een klein nummer erop staan. Dat is het registratienummer wat ook EBG aangeeft. Waardoor je weet dat het geregistreerd is. Dan kun je het ook terugvinden in de databank van het CBG. Waar alle geneesmiddelen in staan die geregistreerd zijn.
Correleert dat met het farmacotherapeutisch kompas of is dat een aparte?
Het correleert in zoverre dat in het farmacotherapeutisch kompas staan inderdaad ook al die geneesmiddelen. Of daar ook de RVG-nummers in vermeld zijn, dat durf ik zo niet te zeggen. Je kunt wel op basis van de RVG-nummers dus op de CBG-website in de geneesmiddelendatabank terugvinden wat het product is.
Okay.
Dus op die manier heb je in ieder geval ten aanzien van het geregistreerde, gecontroleerde gedeelte kun je iets terugvinden over de middelen en over de producten. En dan vaak ook, zeker als het natuurlijk geneesmiddelen zijn, interacties en contraindicaties. Ten aanzien van het gedeelte wat onder de warenwet valt, of wat misschien niet eens onder de warenwet valt, maar wat wel verkrijgbaar is via het internet, of wat mensen vanuit het buitenland hebben meegenomen, is het inderdaad heel erg moeilijk om daarin de afweging te maken van A, voegt het toe, B, inderdaad is het eventueel gevaarlijk of interfereert het met de therapie die iemand al op recept gebruikt. En ik denk wel dat daarin de apothekers een grotere zichtbare rol kunnen hebben, omdat uiteindelijk dat wel de basis van onze kennis en onze expertise is, om te kunnen inschatten van wat is hier het werkzame of het actieve bestanddeel.
Ja.
En vervolgens te kijken van als er dan al wetenschappelijk bewijs voor is of wetenschappelijke studies voor zijn, van wat is de waarde van die studie en wat kan ik dan op basis van die informatie teruggeven van dit is wel of niet relevant of dit kan wel of niet toevoegen of dit kun je gewoon proberen en als het u helpt is dat heel erg fijn. Maar er is natuurlijk verschil tussen iets wat helpt en iets wat daadwerkelijk inderdaad eventueel een probleem gaat opleveren. En ik kan me voorstellen dat je als huisarts, maar dat geldt natuurlijk ook voor apothekers op recept, want in de apotheek komen de mensen ook met die zakken met producten van dit gebruik allemaal en kan dat. Dat het wel goed is dat we gaan kijken van hoe je die informatie ergens beschikbaar gaat krijgen.
Ja, want dat is er dus nu nog niet.
Nee, dus wel voor al die producten die geregistreerd zijn en voor de traditionele kruidengeneesmiddelen. Daarvoor is die informatie wel beschikbaar, maar dat is maar een heel klein segment. En het is ook best wel beangstigend natuurlijk om je daarin te gaan verdiepen. Want als je gaat kijken naar wat er op de markt is aan producten, dan is het werkelijk waar extreem veel.
Het hek van de dam.
Het hek van de dam. Maar waar ik altijd wel voor wil waken, is dat we niet richting iemand die bezig is met zijn eigen gezondheid, dus met zelfzorg, te veel de rol gaan innemen van dat moet je niet doen, is niet nodig, is gevaarlijk. Mm-hmm. Omdat er blijkbaar een bepaalde behoefte onder ligt. Ja. Maar om wel in die behoefte en naar te zorgen dat ze daar de juiste keuze in maken, is het of van belang van ja, hoe sturen we ze naar de veilige producten?
Ja.
De gecontroleerde producten, de producten waar we op kunnen toezien, waar we de kennis over hebben. En hoe zorgen we voor de producten die we niet kennen of die niet veel worden toegepast, dat we daar iets voor hebben waar we op kunnen terugvallen, om op in ieder geval op individueel niveau een afweging te kunnen maken. En dat zou natuurlijk mooi zijn als dat inderdaad in samenspel tussen huis en apotheker is. Dat je gewoon even samen kunt overleggen. Wat is het nou voor middel? Wat is het nou voor product? En welk advies kunnen wij vanuit onze expertise daarover geven?
Ja, dat je een soort LAREP-achtige database hebt waarbij je kunt zeggen van nou, hier is niks over bekend. Dit is er wel over bekend. Ja. Dit is het meest veilig.
Of dat je misschien inderdaad dat ook gaat opbouwen. Hè? Dat je dan op die manier ook ziet van wat gaat er steeds. Want het zijn vaak hypes. Hè? Je ziet inderdaad, dan komt er een product op de markt en dan hebben de influencers er allerlei claims over.
Ja.
En dan is het natuurlijk fijn dat je op dat moment kunt zeggen van wacht even, als beroepsgroepen, van we zien daar een toename in. Want dat is denk ik ook wel heel belangrijk in dat hele zelfzorgstuk. Is van we werken met onze richtlijnen en dat doen we op natuurlijk hele gecontroleerde wetenschappelijke wijze. Mm-hmm. Alleen die consument, dat individu in die vrije wereld om ons heen, die gaat af op wat het internet vertelt. Die gaat af op wat de influencer vertelt of wat de buurvrouw vertelt.
Ja.
En op het moment dat wij wat proactiever zijn op die geluiden, zouden we ook als beroepsgroepen wat actiever kunnen zijn in van oké, wat vinden we hier nou van? En moeten we er wat van vinden?
Ja.
En als we er wat van moeten vinden, wat vinden we daarvan? En hoe zorgen we dan dat mensen niet inderdaad dat vingertje weer gaan krijgen van moet je niet doen? En dat zie je nu natuurlijk, we hadden het net over melatonine, maar er zijn natuurlijk meer producten die dan net onder de werkzame dosering op de markt worden gebracht als warewetmiddel, mm-hmm. waarvan wij als beroepsgroepen weten, maar als je dat dubbel inneemt of misschien maar een kwart meer dan het voorstel wat op de warewetartikel staat, dat je in één keer wel met een geneesmiddel te maken hebt, met werkzaamheid, met interactie en met dus ook eventueel bijwerkingen.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ik weet dat er op dit moment een product op de markt is wat wordt gebruikt als slaapmedicatie, mm-hmm. waar een sederend antihistaminicum in zit.
Okay.
Waarbij we inderdaad op het moment dat dat een hoge dosering zou zijn, het een geneesmiddel was en we als apothekers daar een gele sticker op zouden plakken met een waarschuwing hoe je met dat middel moet omgaan.
Kan de reactievermogen verminderen?
Ja.
En dat zit er dus nu niet op?
Nee, want het is een warewetartikel, omdat het inderdaad de dosering onder de werkzame dosering is.
En dan even terug naar de praktijk. Stel, ik krijg de volgende keer weer een vraag over een bepaald preparaat wat ik niet ken en wat wellicht bijvoorbeeld door een influencer is aangeraden. Wat kan ik dan zeggen?
Wat we natuurlijk net zeiden, je kunt al een product vaak zien van is het een product wat valt onder bepaalde toezichthoudende partijen? Dat geeft al houvast om aan te kunnen geven, de product kan ik niks over zeggen of moet je misschien dan niet gebruiken net omdat het weet niet waar via het internet komt. Wat je wel kan adviseren, waarvan je wel de wetenschappelijke onderbouwing hebt dat het helpt voor die symptomen of voor die klacht, dat dan wel adviseren en daar dan de keuze in geven om daarna uit te wijken, om vervolgens aan te geven dat volgens jullie kennis en wetenschap dit niks toevoegt aan de behandeling.
Ja.
En als mensen vervolgens zouden zeggen, maar ik wil het toch blijven gebruiken, want ik geloof wel in dat het wat doet. Hè? Ik geloof erin dat het wat doet. Dan zou je al nog kunnen zeggen van ga dan in ieder geval bij de apotheker kijken ten aanzien van product of product veilig is, om op die manier in relatie tot eventueel andere medicatie gebruikt kan worden of niet.
Want
daar zit dan weer de expertise van de apotheker ten aanzien van de producten en wat doet een product op het moment dat je het inneemt.
Ja, want die vraag krijg je inderdaad ook, maar kan het kwaad?
Ja.
En dan kan ik ze dus wel naar jullie verwijzen.
Ja, dan zou je, en natuurlijk ook dan is het denk ik voor apothekers soms heel erg moeilijk in het hele brede scala aan producten om daar iets over te kunnen zeggen.
Mm-hmm. Ja.
En dan kom je natuurlijk weer op van wat zouden wij kunnen doen als beroepsgroepen om dat scala aan informatie te verbreden. Om in ieder geval die veiligheid en die informatie daarin beter samen te brengen.
En dan komen we weer op onze database van allerlei preparaten. Ja.
Ja.
Dus even samenvatten of ik het goed begrijp. Ik krijg een vraag van een patiënt. Dit onbekende middel is mij aangeraden. Werkt het voor deze kwaal en kan het kwaad? En dan kan ik dus eigenlijk zeggen als een soort positieve boodschap van, nou, als je kijkt naar de aandoening, dan is onze richtlijn eigenlijk ons hou vast. En daar zijn allemaal wetenschappers en artsen en huisartsen en specialisten naar gekeken. En daar staat het niet in. Dus dat betekent dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het iets doet voor deze aandoening. Ja, dan is het bij wijze van spreken vergelijkbaar met gras eten. Dus dat je buurvrouw zegt, oh, je moet gras eten voor deze aandoening. Dat helpt. En als je meer van het middel wil weten ten aanzien van de gevaren of wat het doet met je lichaam of qua interacties, dan kan je dat aan de apotheker vragen.
Als het ten aanzien van veilig toepassen dan gaat, iemand toch in het besluit van, ja, ik wil het toch gaan proberen.
Ja.
Dan heb je denk ik wel inderdaad in het samenspel tussen apotheker en huisarts onze beide expertise maximaal ingezet.
Ja,
om in ieder geval iemand goed te informeren om zelfzorg, want we hebben het nog steeds over zelfzorg.
Ja,
als iemand zegt van, nou, ik wil het bakje gras graag eten, ja, dan kunnen volgens mij kunnen we allebei daar niks aan veranderen.
Gras is misschien niet het goede voorbeeld, want dan kan ik wel zeggen, ja, je hebt geen 8 magen, dus, of 7, wat dat is het ook alweer. Nee, maar zonder dolle, dus voor de aandoening kunnen ze bij ons zijn, voor de eventuele gevaren wat het middel in het lichaam doet, bij jullie.
Ik denk uiteindelijk inderdaad zit de kennis ten aanzien van, wat doet, hè, is het farmacologisch actief, doet het wat en, of niet? Ja, dat kun je bij de apotheken. Maar ik denk dat het ook wel goed is en dat is denk ik wel van belang. Heel in het begin van het gesprek hadden we het over de definitie van zelfzorg. Ik denk dat het ook goed is inderdaad om bijvoorbeeld tijdens een FTO met elkaar, hè, dus met huisartsen en apothekers, het hier ook over te hebben. Want uiteindelijk zien we dat de wereld aan het veranderen is en dat mensen inderdaad meer informatie van het internet halen en ook dus niet weten welke informatie, maar ze komen wel met die informatie. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat huisartsen en apothekers op de momenten dat ze elkaar treffen over hoe ze omgaan met behandelingen en therapieën, dat zelfzorg daar ook belangrijk in is. En dat je dan ook inderdaad dit soort zaken spreekt van, hoe doen we dit? En wat zeg jij in de spreekkamer? Om vervolgens naar niet de apotheker helemaal over de rooien te hebben, die zegt van, ja, wat stuur me nou weer, hè, iemand met een zak met product naar mij toe? En omgekeerd dat inderdaad de huisarts ook niet moet denken van bepaalde informatie die eventueel de apotheker heeft gegeven over, oh, je kunt het gewoon gaan toepassen, terwijl je als huisarts zegt van, ja, maar wacht even. Dit is niet wat wij als huisartsen inderdaad op basis van onze standaarden geïnformeerd willen zien. Ja. Dus ik denk dat daarin het gesprek tussen huisarts en apothekers, zeker op dit gebied van zelfzorg, wel heel relevant is.
Ja. En om daar een keer een FTO aan te wijten. Ja.
Ja.
Als ik naar mij persoonlijk kijk, zou het mij inderdaad wel helpen als bij een enorme hype dat er even vanuit KNP of vanuit de NAG naar gekeken wordt van, goh, kunnen we er iets over zeggen?
Ja,
en dat ik dat dan kan herhalen in de spreekkamer.
Ja. Het zal een uitdaging zijn inderdaad voor onze beide beroepsgroepen om goed bij te houden welke hype waar is. Maar uiteindelijk, je ziet heel snel inderdaad bepaalde producten opgepikt worden.
Nou, interessant. Hey, en dan wilde ik even nog kort ook het NIVO-rapport Zelfzorg voor kleine kwalen bespreken met jou. Ja, waarom is dit onderzoek eigenlijk gedaan? En wat waren volgens jou de belangrijkste bevindingen?
Ja, ik ben zelf niet betrokken geweest bij het onderzoek. Dus ik weet dat het onderzoek is inderdaad gedaan vanuit een verzoek vanuit de drogisten om te kijken naar hoe zelfzorg zich ontwikkelt.
Ja.
En welke rol met name de drogisten daarop kunnen hebben. Kijken naar de resultaten is denk ik met name inderdaad dat we dus nog aardig wat met elkaar ook te bespreken hebben. Ik denk ook met de drogisten erbij van, wat is inderdaad zelfzorg en wie heeft welke rol in die zelfzorg? Er was nu gekeken naar eventueel doorverwijzen vanuit de drogist naar de huisarts of van de huisarts naar de drogist. Ik denk dat daarin de apotheker gemist is in dat driegesprek van hoe je daarin omgaat. We hebben net natuurlijk gezegd van, nou, de expertise van de huisarts zit op het stukje diagnose. De expertise van de apotheker zit op het geneesmiddel, op het product wat mensen innemen en wat daar volgens inderdaad een effectiviteit in heeft. En ik denk dat de kennis van de drogist inderdaad zit op de productkennis. Hè? Echt goede productspecialisten van het totale aanbod wat er is in de markt.
Ja.
En dat het goed voor onze beroepsgroepen is om dat van elkaar te weten. Van wat weet je, maar volgens ook wat weet je dus niet.
Ja.
En dat het vervolgens heel belangrijk is dat we die helderheid van onze kennisdomeinen ook naar de consument en de patiënt toe helder hebben. Dus wanneer ga je naar de drogist, wanneer ga je naar de apotheek met de zelfzorgvraag en wanneer kom je met de zelfzorgvraag bij de huisarts uit?
Ja. Nou, mooi hoe je dat uitlegt van die verschillende rollen. Want ik zat ook even toch op te zoeken van drogist, want dat kende ik zelf nog niet zo. Ja, dat is toch een opleiding van 9 maanden met qua uren 21 werkdagen eigenlijk. Wat dus niet vergelijkbaar is met een gediplomeerde doktersassistent of apotheekassistenten. En als ik dan terugpak naar dat NIVEL-onderzoek, dan blijkt dat huisartsen over het algemeen wel tevreden zijn wanneer patiënten komen, maar dat wij mogelijk wel meer kunnen vragen aan patiënten van, nou, wat heb je al aan zelfzorg gedaan? En dan kunnen we ook een beetje kijken van, nou, wat voor advies is er bijvoorbeeld bij de drogist gegeven? Of, ja, wat heeft iemand zelf al gedaan wat werkt? En dan kun je daar ook op inhaken. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik denk dat inderdaad een belangrijke uitkomst is om te zien van, wat doen mensen al aan zelfzorg inderdaad? En welke partijen zijn er op welke manier betrokken bij zelfzorg?
Ja.
Ik denk op dat moment dat je natuurlijk iemand krijgt die vanuit de apotheker is geadviseerd van, god, met dit middel ga toch nu even voor deze symptomen of kwalen naar de huisarts toe. Want, hey, ik zie bepaalde red flags. waarop je misschien inderdaad moet doorkijken, is natuurlijk anders dan dat iemand wordt doorverwezen vanuit een drogist of vanuit een andere, desnoods influencer. Dat stukje van dat we van elkaar weten wat we weten en hoe we doorverwijzen, ja, helpt ook denk ik in de spreekkamer inderdaad om te weten met welke informatie komt iemand al en waarom komt iemand met deze vraag ten aanzien van of zelfzorg of producten wat iemand zou willen gebruiken.
Ja, en om dan het NIFA-rapport af te sluiten, wat mij nog opviel, is dat het rapport suggereert dat ten aanzien van de zorg drogisten een grotere rol kunnen pakken. Maar ik neem aan dat je niet alle patiënten zomaar naar de drogist kunt verwijzen, zeker qua interacties of qua andere aandoeningen. Welke patiënten denk jij nou dat wij als huisarts prima voor zelfzorgartikelen naar de drogist kunnen sturen?
Ja, misschien zit het antwoord aan die vraag al in het woordje patiënt. Hè? Van wanneer is iemand een patiënt en wanneer komt iemand met een enkelvoudige kwaal in de spreekkamer en kan dan eigenlijk inderdaad heel goed zelf een keuze maken waar dit product gaat halen. Op het moment dat je adviseert van nou neem je paracetamol voor of hè, dat dan de keuze er is. En dan kun je net iemand inderdaad naar een drogist sturen of naar een apotheek. Ik denk op het moment dat je het hebt over patiënten en gaat kijken naar bepaalde therapieën. Ja. Waar dus mogelijke interactie is ten aanzien van het middel of op basis van de contraindicatie. Op het moment dat je dan naar de apotheker doorverwijst, dan kan het daar ook worden vastgelegd in het apotheekinformatiesysteem, waardoor het in het patiëntendossier komt, waardoor je met elkaar er ook op kunt bewaken of het op een juiste manier wordt toegepast. Dus ik denk dat je moet gaan kijken naar inderdaad, net zoals dat we waarschuwen bij bepaalde geneesmiddelen dat niet moet worden ingenomen met grapefruitsap of met alcohol of wat dan ook, zou je ook kunnen kijken van welke geneesmiddelen vragen een bepaalde vermelding van let op bij bepaalde pijnstillers, is er een mogelijke interactie. En dan zou je dus inderdaad op het moment dat je die patiënten bij jou in de praktijk hebt kunnen zeggen, joh, als je straks wat nodig heeft, als u een keer wat nodig heeft voor pijnstilling of wat dan ook, ga dan in ieder geval naar de apotheker. Of als hij inderdaad met die zelfzorgkwaal komt, waar die interactie relevant voor is, is echt van, ga in ieder geval naar de apotheker voor het middel. Want dan kan het worden geregistreerd, dan kan het worden bewaakt en dan hebben we daar toezicht op met elkaar dat het op de juiste manier wordt toegepast.
Dus om een voorbeeld te noemen, dus mijn patiënt met al 5 andere medicijnen die een ibuprofen wil gaan gebruiken, kan beter naar de apotheek. Of mijn patiënt met hartfalen of met diabetes kan misschien beter voor bijvoorbeeld een ibuprofen naar de apotheek. Want dan is het ongeveer net zo duur, want dat is ook vrij uitgifte. Ja. Dan wordt het in ieder geval geregistreerd en wordt gekeken met de andere medicatie of dat allemaal kan.
Ja, juist. Ja, en je zou dan op dat moment natuurlijk inderdaad, omdat je hem doorverwijst naar de apotheker, die natuurlijk die kennis over zijn eigen assortiment aan geneesmiddelen heeft, ook kunnen zeggen van ga voor een pijnstiller naar de apotheker en laat de apotheker kijken wat in uw totale medicatiehistorie de beste pijnstiller is om veilig te gebruiken.
Ja, duidelijk. En mijn 24-jarige patiënten met een bijholtontsteking die paracetamol of ibuprofen wil, die kan prima naar de drogist.
Ja, die kan prima daar inderdaad zelf een keuze maken waar die dat product gaat kopen.
Om door te gaan, het ISA stelt dat zelfzorg de eerste lijn potentieel kan ontlasten. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat zou natuurlijk inderdaad ontzettend mooi zijn als op die manier we het op een hele eenvoudige manier zouden kunnen oplossen. Ik denk wel dat, maar dan hadden we natuurlijk al eerder over de definitie van zelfzorg. Hè? Van op het moment dat we het hebben over zelfzorg heel breed en we het op die manier breed inzetten, dan zal als mensen beter voor zichzelf gaan zorgen, dan zal de zorg in zijn algeheelheid inderdaad ontlast worden. Ik denk als we nu specifiek gaan kijken van ten aanzien van de kleine kwalen waar mensen nu mee komen, dan denk ik dat de ambitie die het ISA heeft, dat als we daarop gaan focussen, jullie daardoor ontlast worden, dan heb ik daar nog geen bewijs voor gezien, geen wetenschappelijk bewijs voor gezien dat dat ook zo is.
Nee.
Ik denk wel dat op het moment dat wij de verantwoordelijkheid nemen gezamenlijk op het gebied van zelfzorg, waar we het eerder ook al over hadden, van we zien ook dat mensen op een onjuiste manier of een onveilige manier omgaan met zelfzorg. Dus dat we zorgen dat de schade van zelfzorg minimaal wordt, zodat mensen goed geïnformeerd zijn en op basis van goede kennis de juiste keuzes maken, dat we dan in ieder geval zorgen dat de zorg in vak niet groter wordt.
Ja.
Maar om nu te zeggen van op het moment dat we mensen allemaal gaan vertellen hoe ze het beste allemaal voor zichzelf moeten gaan zorgen, dan moeten we dat of heel breed gaan inzetten. En dan pakken we ook leefstijl erbij. En dan pakken we natuurlijk inderdaad veel meer andere zaken erbij, waardoor je gezonder blijft.
Ja.
En dan gaan we inderdaad misschien met elkaar wat bereiken. Maar dan zal het toch ook weer even duidelijk moeten zijn van wanneer maak je welke keuze en wanneer heb je het advies nodig om ook de zorg te ontlasten. Maar ik denk dat op dit moment, dat blijkt dan ook uit veel onderzoek, dat mensen eigenlijk nog vaak wel op het juiste moment de keuze maken om naar de huisarts te gaan, om te kijken hoe ze met de klachten moeten omgaan. Waar we net over hadden van weet iedereen inderdaad wat er allemaal aan mogelijkheden zijn of hoe adviseer je iemand vervolgens. Hè? Dus wat geef je dan als vervolgadvies mee hoe die in het vervolg voor zichzelf kan zorgen. Daar zit misschien nog wel wat winst in om te kijken hoe we daar goed invulling aan kunnen geven.
Dus als ik het goed begrijp, is er eigenlijk geen bewijs dat dat ons gaat ontlasten. Maar kan het in de hele brede zin van het woord natuurlijk wel helpen als een maatschappij heel veel investeren in dat mensen weten hoe ze zichzelf gezond moeten houden.
Ja.
Wat zouden dan volgens jou de randvoorwaarden zijn om zelfzorg veilig in te zetten?
Waar we het al over hadden, dat met name de mensen die aan zelfzorg doen, hè, dus wij allemaal natuurlijk, weten wanneer we welke kennis nodig hebben om het verantwoord te doen. Ja. Dus dat vraagt aan ons als zorgprofessionals om duidelijk te maken wat onze kennis is en hoe wij ons met onze kennis omgaan. Volgens mij is er voor nodig dat we dat gesprek onderling in ieder geval gaan voeren. Ja. Dus als zorgprofessionals, van hoe gaan we om met zelfzorg en hoe gaan we daar de consumenten helpen en de patiënten helpen. Maar ook heel belangrijk is de vraag, waar ligt die behoefte van die consument-patiënt ten aanzien van zelfzorg? Want volgens mij vergeten we dat in heel veel rapporten. Hoe ze inderdaad hun weg vinden op het internet, welke websites op welke manier zijn opgebouwd en welke partijen erachter zitten. Dus dat ze ook naar waarde kunnen schatten de informatie die ze lezen. En daar hun eigen keuze op kunnen maken. Van ga ik hier wel mee of niet mee, dan moet ik hier wel weten welke informatie ze tot hun beschikking hebben.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als zorgprofessionals openstaan voor de manier waarop mensen met zelfzorg bezig zijn. Om in ieder geval te begrijpen welke keuzes ze maken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we die keuzes indien nodig een beetje kunnen bijsturen of juist kunnen bevestigen dat ze net de juiste keuzes maken. Ja. En daarmee ook op een goede manier voor zichzelf aan het zorgen zijn.
Ja. Want dan over die websites waar je het natuurlijk net al over had. Wat is jouw mening over de momenteel beschikbare informatie? Want je hebt natuurlijk thuisarts.nl, apotheek.nl en ik leerde van jou ook zelfzorg.nl. Die kende ik gezegd nog niet.
Nu noem je drie websites die inderdaad allemaal vallen onder instanties die toezien op de kennis die daar staat. Dus thuisarts.nl valt natuurlijk inderdaad heel duidelijk onder jullie kennis en expertise en is op basis van jullie richtlijnen. Apotheek.nl is natuurlijk vanuit de KNP en is op basis van de richtlijnen van de apothekers. En is dus ook inderdaad een onafhankelijke website. Zelfzorg.nl geeft een overzicht van wat er beschikbaar is aan producten. Met name geregistreerde producten waar dat toezicht onder valt. Waardoor je dus als apotheker en als huisarts kan weten van oké, dat zijn dus inderdaad producten of aanbieders die zich inderdaad aan wet en regelgeving houden en die zorgen dat de informatievoorziening daaromheen op orde is. Yes. Dus eigenlijk zou het een drie-stapsraket kunnen zijn waarbij je op basis van thuis.nl je kijkt naar de symptomen en van wat is nodig en wat kan ik. Dan zou je kunnen kijken op apotheek.nl waar natuurlijk dan heel breed staat van wat zijn mogelijke behandelingen zoals wij dat ten aanzien van de zelfzorgstandaarden aangeven. En dan zou je op zelfzorg.nl kunnen kijken wat zijn de producten die inderdaad voldoen aan wet en regelgeving en op die manier inderdaad op de markt zijn. Ja, dat zijn drie websites in een woud aan aanbieders. En ik denk dat daar de uitdaging zit voor ons allemaal. Inderdaad van zorgen dat we de mensen inderdaad helpen om die websites ook te vinden. Of in ieder geval aan te geven dat ze begrijpen wanneer ze naar welke website gaan.
Ja, want hoe krijg je dat voor elkaar? Je zou bijna een soort QR-code op de miconazol bij wijze van spreken kunnen doen. Waarbij je naar de thuisartsfolder gaat voor dermatomycose.
Ik denk dat het zou moeten beginnen met het feit dat we het geneesmiddelen niet meer zien als iets wat een commodity is. En wat gewoon heel eenvoudig is. En ik wil echt wegblijven van het idee dat geneesmiddelen onveilig zijn. Want uiteindelijk zijn het veilig producten die ons helpen inderdaad om van bepaalde symptomen af te komen. Of van bepaalde ziektes af te komen. Dus die veiligheid is gegarandeerd. Maar als we met elkaar wel iets meer weer de waarde van het geneesmiddel zouden gaan inzien, dan zou het ook wat makkelijker zijn en misschien daardoor mensen ook bewuster maken, dat ze zich ook bewuster een keus maken voor de informatie of het gebruik van een geneesmiddel.
En mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of minder digitale vaardigheden hebben, hoe kun je nou zorgen dat die ook genoeg informatie krijgen over een zelfzorgproduct?
Ik weet inderdaad dat er wel heel erg wordt nagedacht, met name dus ook weer over die geneesmiddelen, waar dus ook die bijsluiters verplicht bij moeten zitten. Ja, dat daar ook wordt gekeken naar kijksluiters.nl en op een makkelijkere manier die informatie beschikbaar maken. Maar dan nogmaals, moet iemand wel ook inderdaad die QR-code scannen of moet op een of andere manier wel zich bewust zijn dat die informatie nodig is. En ik denk dat daarin misschien ook wel weer, als je dan toch hebt over de drogist, de apotheker en de huisarts, dat we elkaar daarin ook moeten helpen om te zorgen dat we die informatie op die manier overbrengen. En dus net ook niet te sterk moet roepen van het kan allemaal, het moet allemaal. Maar meer moeten zorgen van ben je bewust dat het kan? En kijken daarna even goed of het ook moet. Ja, en of je dan inderdaad ook daarin de juiste keuzes maakt.
En dat we daar een één boodschap hebben.
Ja, juist.
Ja, ja. Bijna een soort van gratis nummer landelijk wat je kan bellen als je een vraag hebt over een product waar dan bijvoorbeeld apotheeksassistentes aan de telefoon zitten.
Ja, het zou een hele mooie helpdesk zijn om op die manier een soort van backup te hebben.
En wellicht ontlast dat de huisartsenpost telefoonlijn of onze telefoonlijn wel.
Ja, ik denk inderdaad dat op zich, als je gaat kijken naar van wie neemt contact met de huisarts met een vraag over zelfzorg, van hoe ga je vervolgens die vraag, welke kant stuur je die vraag op? Dat je daar natuurlijk inderdaad wel in samenspraak met de apotheek wel zaken zou kunnen samenvoegen. Van hoe ga je daarmee om? Inderdaad, dat was inderdaad. Er zijn ook wel apotheken inderdaad, waar de herhaaltelefoon inderdaad ook via de apotheker loopt. En dat in overleg met de huisarts inderdaad wordt gekeken van kan wel niet herhaald worden.
Ja.
Dus dat zou je voor zelfzorg natuurlijk inderdaad ook op eenzelfde manier kunnen inrichten.
Ja. Mooie ideeën. Ja. Nou, dan komen we alweer aan het einde van deze podcast. En dan was ik benieuwd, heb je voor ons luisterende huisartsen een take-home message van alles wat we nu besproken?
Nou, ik denk dat de take-home message, althans wat ik belangrijk vind om mee te geven naar deze podcast, is hou zelfzorg ook op jouw agenda. Dus zorg ook als huisarts dat je bewust bent van dat zelfzorgdeel als totaal onderdeel van het zorgaanbod wat je hebt, van de kennis die je hebt. Ja. En ben je ervan bewust dat mensen hier heel veel aan doen en heel veel meedoen. En zorg dus dat je open staat voor het vragen over zelfzorg.
Eigenlijk oordeelloos?
Ja, oordeelloos inderdaad. Van wat doet men? En kijk dan ook vervolgens van hoe kan ik dan iemand verder helpen als hij bepaalde keuzes in die zelfzorg wil hebben. Maar ik denk dat we moeten proberen om als zorgprofessionals zelfzorg niet te zien als een los onderdeel van de zorg. Net zoals dat je eventueel los zou kunnen kijken naar diabetes of hoge bloeddruk. Maar dat het inderdaad, omdat het in dat continuum zit van advies en gezond zijn, dat zelfzorg eigenlijk continu op de agenda moet zijn. Maar dat betekent ook wel dat we met elkaar erover moeten praten. En dan met elkaar bedoel ik denk ik huisarts onderling. En huisartsen met apothekers. En ook wij als professionals met de maatschappelijke partijen om ons heen. Van wat is zelfzorg? Welke rol hebben we? Wat verstaan we onder zelfzorg? Maar houd het op de agenda en zie je rol die je daarin hebt. Omdat mensen nou eenmaal heel veel aan zelfzorg doen.
Ja, ja.
En er een hele wereld daarbuiten is van wat mensen allemaal willen en zoeken om gezond te zijn en gezond te blijven.
Ja, en dan kunnen wij dus als huisarts die niet geregistreerde producten uitgaan van de richtlijn. Nou, daar staat het niet in. Dus is er geen bewijs over of bewijs dat het niet werkt. En we kunnen dan ook ervan uitgaan dat de expertise van de apotheker, dat we die ook mogen inzetten. En wellicht dus die database waar we het over hebben. Dat we toch gaan bijhouden van wat gebruiken mensen allemaal en wat is daarover bekend. Dat we dat centraal bijhouden.
Ja.
En dan over die database. Je had het in het vorige gesprek al over de app About Herbs. Dat is een Amerikaanse app van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Waar in ieder geval wat objectieve informatie in staat over bepaalde kruiden en supplementen. Ik zal dat ook in de show notes zetten.
Ik denk dat het goed is inderdaad. Op het moment dat huisartsen en apothekers met elkaar meer in gesprek gaan over wat ze zien gebeuren en welke vragen dus leven.
Ja.
Dat geeft inderdaad absoluut een hele mooie input om ook na te gaan denken hoe je dan zo'n database gaat vullen. Omdat inderdaad op dit moment kan er heel veel in. Maar ik denk als we beginnen met elkaar om in ieder geval te inventariseren wat leeft er, welke vragen zijn er, wat weten we wel, maar wat weten we dus ook niet.
Ja.
Als we dat als beroepsgroepen met elkaar in dialoog in ieder geval elkaar in gaan vinden en dat vervolgens inderdaad vorm kunnen geven in een database waarop we kunnen terugvallen. Ja, dat zou een heel erg mooie ontwikkeling zijn.
Ja, mooi. En dan nog even een slotzijvraag. Jij zei in het vorige gesprek dat vanwege je andere beroep ook veel weet over de hypes die rondgaan in zelfzorg. Kan je wat noemen wat er nu leeft?
Ja, wat er nu leeft, ik denk, kijk, CBD leeft altijd, melatonine leeft altijd, kurkuma leeft altijd. Maar je ziet wel dat er op een gegeven moment als er een bepaalde berichtgeving over een bepaald product komt, wat eventueel ergens bij zou helpen of zou ondersteunen, dat het in één keer heel erg in de markt komt.
Viral kan gaan.
Ja, dat helemaal viral kan gaan. En misschien moeten wij dan als professionals ook wat meer viral gaan en zorgen dat we daar dan ook in ieder geval als van bewust zijn dat die hyper is. En misschien inderdaad ook wel iets meer elkaar opzoeken om dan te kijken, ja, hoe gaan we hiermee om? Wat vinden we hiervan? Wat natuurlijk heel makkelijk om dan aan te geven, ja, we vinden hier niks van, want het gaat buiten onze expertise. Maar we hebben het hier wel over vaak farmacologisch actieve verbindingen die mensen toepassen om iets met hun gezondheid te doen. Volgens mij expertise terreinen waarop wij met z'n allen hebben doorgeleerd. En waar je dus inderdaad ook gezamenlijk kunt kijken van, nou, we stappen even mee op die viral loop, niet om het te promoten.
Nee.
Maar wel om ervoor te zorgen dat het op een juiste manier wordt toegepast.
Ja, dat er een soort gedegen uitspraak over komt.
Ja, ja. Dat we er in ieder geval iets van vinden.
Heel erg bedankt en we gaan zien wat de toekomst brengt.
Dank je ook voor de mogelijkheid om hier dit verhaal neer te leggen. En ik hoop dat het inderdaad een opening is voor een verdere gesprek over dit onderwerp.
Graag gedaan, dat hoop ik ook. Bedankt voor het luisteren. In deze podcast werd apotheker, geneesmiddelen en maatschappij Maaike Fluitman geïnterviewd. Naar aanleiding van haar expertise rondom zelfzorg. En ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat horen we altijd graag. Mail naar redactie@nrg.org.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!